Ik wil met u graag een paar teksten lezen uit dat prachtige boek, wat u ook in uw handen hebt gekregen van onze Heere God zelf. Het boek gedicteerd door de Heilige Geest. En ik begin bij 1 Samuel vanavond. 1 Samuel 4. Dan gaat het over de tabernakel. Die hebben ze in de woestijntocht gekregen, de Israëlieten, en gebracht in het beloofde land met Jozua, neergezet daar in Silo. En daar was een priester, die heette Eli. En die Eli had twee zonen, Hofni en Pinahas. En nou ja, daar bent u er wel weer. Hoofdstuk 4. Het ging niet zo goed met die priesterdienst toen. Vers 11. En de ark van God werd meegenomen door de Filistijnen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinahas stierven. Het meest bijzondere van de tabernakel, de ark van het verbond, werd meegenomen en de priesterdienst hield op. Dat is eigenlijk de vertaling van één zo'n tekst. Dan hetzelfde hoofdstuk, vers 15. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. Dan vers 18. En het gebeurde toen hij van de ark van God melding maakte dat Eli achterover van de stoel viel aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf, want de man was oud en zwaar. En hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinahas, was zwanger en zou baren. En toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Ichabod en zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze, omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei: de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. De Shechina had altijd boven de tabernakel een bijzondere plek gehad. De ark had altijd gestaan in de schaduw van de wolk. En Israël ook. En Ichabod betekent niet alleen de eer is weg, de ark is weg, maar de Shechina was ook weggegaan. En dat betekent het einde van een hele bijzondere periode. En dat was negatief, want Eli en de zonen van Eli hebben het niet goed gedaan. Nu gaan we naar het boek Ezechiël, hoofdstuk 43. Vers 1. Daarop leidde hij mij naar de poort die naar het oosten gekeerd was. Bent u er? Ezechiël 43. Nu vers 2. En zie de heerlijkheid van de God van Israël. Dat is die Shechina, die Ichabod-periode, was dus voorbij, maar er zit nog wat tussen, hoor, de tijd van Salomo, daarover straks. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik had aan de rivier de Kebar. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. En toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast mij bleef staan. En hij zei tegen mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij en hun koningen met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoofden. Terwijl zij hun drempel bij mijn drempel plaatsten, dus echt heel close waren buren, en hun deurpost naast mijn deurpost, zodat er alleen een muur tussen mij en hen was, verontreinigden zij mijn heilige naam met hun gruweldaden die ze deden, zodat ik hen ombracht in mijn toorn. Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voor eeuwig onder hen wonen zal. U, mensen kent, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis. En dan een derde schriftplaats uit het Nieuwe Testament, Efeziërs hoofdstuk 2. Efeziërs hoofdstuk 2. Vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, in Klein-Azië. Maar de schrijver, de apostel Paulus, denkt vanuit Jeruzalem. Dus Efeze was veraf. En aan hen die dichtbij waren, dus de mensen uit de Joodse gelederen, waardoor, want door hem hebben we beiden, die beide categorieën, zowel uit de Joodse gelederen als van de heidenen, hebben door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dus niet de Tora, niet de wet, maar wat de nieuwtestamentische apostelen en profeten hebben gezegd, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover. En nu maar proberen om daar een lijn in te zien. Dat hoop ik dat de Heilige Geest dat ook doet bij u. Als je hier mee bent, hier bent in deze zaal, in deze ruimte. En ook als je misschien op een andere plek meekijkt of meeluistert. Toch weer een tempel in Jeruzalem. Dat is op de uitnodigingskaart gezet. Ja, dat gaat gebeuren. Nu is er heel veel te zeggen over die tempelberg, waar die tempel ooit stond van Salomo. En waar later een tempel heeft gestaan die in de tijd van Ezra en Nehemia is gebouwd. Weliswaar niet in de glorie van Salomo's tempel, maar toch een bijzonder gebouw. De tempel van Ezra en Nehemia is verfraaid, vernieuwd, een beetje aangekleed door Herodes. Dat was een Romeinse vazal, een soort koning namens het Europese Rijk. Dus namens Rome, maar dan in Jeruzalem, die Herodes. Heeft die tempel behoorlijk opgeknapt. En die was er nog toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde. En als u dan de Heer Jezus op zijn 12-jarige leeftijd in de tempel ziet verschijnen en tegen Maria zegt, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, dan was dat die locatie. Dat is een hele duidelijke. De Heer Jahweh heeft vanaf het prille begin laten zien dat hij bij de mensen wilde wonen. Het eerste paar, Adam, Eva, paradijs, de enigen. En God kwam langs, elke avond, elke middag, in de avondkoelte, dus uur of 4, 5, weet ik niet precies, zoiets. Dan kwam hij langs. Jezus gaat heden voorbij, zongen we in een lied in de jeugdkampen. Voorbij. Hij kwam voorbij. En Adam en Eva spraken met Jahweh, met de Heer. Prachtig. Zou je niet uitkijken? Nou, oh ja, straks. Hij wilde wonen bij die mensen die hij zelf gemaakt had. Geschapen had hij Adam. En uit Adam een rib genomen, daaruit een vrouw gebouwd. En aan Adam gegeven om hem te completeren, om hem volledig te laten zijn. Compleet te laten zijn. Daar begint de Bijbel mee. Maar de Bijbel eindigt met hetzelfde bijna. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Openbaring 21 vers 1 en 2 en 3 en 4. Het eerste stukje van Openbaring 21. Er zijn er natuurlijk velen die leven uit God hebben. Daar zijn ze niet alleen. En dan zegt de Heere God, ja, al die volkeren, de zee bestaat niet meer. Die volkerenwereld, dat is voorbij. Dus ook Israël als volk bestaat dan niet meer. En ook Nederland en Europa en Amerika, over Rusland ook weg. Wat er dan nog is, is leven uit God. Anderen hebben via de grote witte troon hun plaats gekregen. Je moet er niet aan denken, maar het is wel spannend. Als je realiseert dat die grote witte troon geweest is dan, en dat dat vonnis geveld is, wie het niet geschreven staat in het boek, wordt geworpen in die poel van vuur, die van zwavel brandt. Dat zegt de Bijbel. Maar wat is er dan wel? Dan is de tent van God bij de mensen, de tabernakel van God is bij de mensen, Openbaring 21 vers 3, 4, 5. En God wil bij hen wonen. Dus wat de Heer bedoelde in Genesis 3, dat wordt in Openbaring 21 zichtbaar. Die hele boog van het begin tot het einde is dus zo te zien. Nou, dat is dus die totale lijn die er ligt in de Bijbel. Iedere keer heeft de Heere God bij de mensen willen wonen. Met Abraham een bepaalde route gelopen, hem uitgenodigd, heeft zich ook aan hem geopenbaard. Heel bijzonder. Misschien is het hoogtepunt van Abraham. Ja, op twee punten te duiden. En dat is toen hij zijn zoon op het altaar legde. En ten tweede, toen hij voorbeden deed voor Sodom en Gomorra, zou voor de Heere iets te wonen. Heere God, stel nu dat er nog 50 mensen zijn in Sodom en Gomorra die niet zo zijn. Gaat u dan de stad toch ombrengen, terwijl die 50 rechtvaardigen daar leven? Nee, zei de Heer, dat doe ik het niet. Voor 40, nee, 30, 20, 10. Toen stopte Abraham bij 10. Ziet u wel dat een paar gelovigen een weerhoudende factor vormen. Ik gebruik dat woord wel eens voor de toekomst. Dat er nu vandaag ook een weerhoudende factor is. Maar als die weerhoudende factor er niet meer is, Als de gelovigen zijn weggehaald, als de gelovigen zijn opgenomen, als de gelovigen in Gomorra en Sodom er niet meer waren, dan kwam het oordeel. Dat is toen al sprake van een weerhoudende factor geweest. En dat is nu nog zo. Maar goed, Abraham heeft bij de Heere gestaan. Hij kreeg de Heere op bezoek. De Heere wilde wonen bij Abraham. Hij heeft met hem gegeten. Die twee engelen zijn iets eerder weggegaan. En de wandeling van Abraham en Jahwe is daarop gevolgd. Een prachtige geschiedenis. Je zou willen dat hij bij jou op bezoek kwam. En dan niet zeggen, ja, maar we hebben niks te eten of zo. Of alleen maar een opgewarmd prakje. Nou, maar nodig hem maar uit. Die omgang met hem, die vertrouwelijke omgang van hem, is terug te vinden in de hele schrift. Maar goed, het begint pas echt gestalte te krijgen als de Heere het volk uit Egypte roept, ze in de woestijn brengt en dan zegt ik wil onder hen wonen. Dus ik wil ook een tent hebben. Ze woonden toen in een tent in die woestijntocht, niet in stabiele huizen, uiteraard niet, kon niet. En nu wil de Heere ook in een tent wonen. Zijn tent, tabernakel. Nou, velen hebben de studie over de tabernakel gevolgd en weten daar alle details van op te sommen. En ik ga niet al die details noemen, maar 40 jaar lang heeft de Heere zo te midden van zijn volk gewoond. Mozes, kind aan huis, in die tent. Aaron, één dag per jaar mocht hij ook naar binnen op de grote verzoendag. Maar de rest stond eigenlijk op een eerbiedige afstand. Dat bleef zo ongeveer. En toen is die tent door de Jordaan in Silo neergezet. Daar ben ik begonnen met te lezen. Weet je wel, een stukje over de zonen van Eli. En daar is het niet goed gegaan. U weet het, u wist het. Samuel geroepen, op een hele wonderlijke manier ook in die tent van God terechtgekomen. Daar woonde hij. En hij heeft zelfs de oude Eli moeten vertellen wat er ging gebeuren. En heeft hij gedaan. En toen is dit uitgekomen. En ze hebben het offer van de Heere toen gering geacht. Dat zegt de Bijbel. Die zonen van Eli, die hebben het beste van de offers voor zich geclaimd. Dus niet aan de Heere gegeven, het beste voor hem. Maar het beste was voor hen. Voor hen, meervoud. Dat is daar gebeurd. Heel scherp. En de Heere heeft dat gezien. En dan komt er een moment dat hij zegt. En dan krijg je die enorme, enorme, katastrofale dag. Dat de ark uit de tabernakel wordt gehaald als een trofee in het strijdgewoel gebracht wordt. En de Filistijnen zeggen, dat waren de tegenstanders toen, dezelfde als Palestijnen, maar goed, laat dat maar even. Dus het zijn niet helemaal dezelfde als vandaag, maar het lijkt er in ieder geval heel veel op. Die hebben toen gezegd, nou, maar nu moeten we oppassen, want als dit uit de tempel van God, uit die tabernakel van God tevoorschijn komt, dan gaat het niet goed. Ze waren panisch. Maar ze hebben die ark buitgemaakt. Ze hebben die ark meegenomen en in hun steden gezet. In elke stad waar die ark stond, ging het mis. Muizen, plagen, van alles. Er ging van alles mis. En ze wisten zich geen raad met de ark van het verbond. Maar de Ikabod-uitdrukking van de schoondochter van Eli, die op dat moment een kind baarde, en dat kind de naam Ikabod, weg is de eer, gaf, slaat niet alleen op de ark die eruit was, maar die slaat ook op de wolkel om de Shechina, die is teruggekeerd. Probeer dat vast te houden. Alle dingen die voor het eerst voorkomen hebben altijd een hele duidelijke betekenis voor de rest van de soortgelijke gebeurtenissen. Dat is pas weer goed gekomen in de tijd van David. De priestersfamilie van Eli is gestorven en de Heere zei, je kunt niet langer priester zijn. De familie wordt vervangen door een nieuwe familie Ook priesters, ook uit de stam van Levi, dat wel. Maar de zonen van Zadok, die komen daar voor het eerst voor. En die kom je in het Ezechielboek steeds weer tegen. Dus je moet die lijnen toch proberen te pakken. Want daar is het al begonnen. En in de tijd van David mocht de ark dan terugkomen met horten en stoten. U weet het wel hoe dat ging. Op een nieuwe wagen van de Filistijnen, dat ging goed, maar die wisten niet beter. Maar als David dat ook doet, terwijl hij wist dat de priesters de ark moesten dragen, dan had hij beter moeten weten. Dat wordt ook duidelijk. En de ark wordt even in een tent gezet en dan gaat Salomo op een hele bijzondere wijze op de akker van, of de dorsvloer van Arauna of Ornan, een tempel bouwen. Dat is het tempelplein van vandaag. Daar is iedereen het over eens, dat leidt toch geen twijfel. Dat is die plek waar vandaag een moskee staat, die El-Aqsa-moskee. Maar ook het heiligdom, de koepel, met die gouden ronding aan de bovenkant. Dat is op de plek waar Abraham ooit zijn zoon op het altaar legde. Heel precies. En waar David een offer bracht toen hij de volkstelling doorzette, terwijl hij niet had gemoeten. Maar David heeft die akker gekocht voor een idioot bedrag en aan Salomo geschonken bij zijn sterven. En Salomo mocht daar een tempel bouwen. Heeft hij gedaan. En nu kunt u die hele tempelbouw van Salomo volgen. Staat precies in de Bijbel. Materialen, vormen. En daar heeft Salomo een openingsdag. En wat gebeurde er? De Shechina kwam terug. En weer de glorie van God, de glorie van Yahweh, heeft het huis vervuld. En Salomo zegt terecht, als u al niet past in het hemelse, hoe zou u dan passen? Want u bent te groot voor de hemel. Hoe zou u dan passen in mijn huisje? En dat was een gigantisch gebouw. Maar goed, hij noemt dat nog iets verkleinends. Hoe zou u dan in dit huisje wat ik gebouwd heb kunnen wonen? Het is gebeurd. Prachtige tijd breekt aan. Gouden eeuw. Wijsheid Salomo. Zegenstromen van alle kanten. Salomo heeft niet meer gevochten. Niets. Volkeren van heinde en ver. Alle koningen. Ze kwamen geschenken brengen. En ze hebben Salomo geprezen en Salomo is gaandeweg zeer wijs en ook zeer rijk geworden. En de Heere stond bovenaan. Ging heel goed. Totdat het weer niet goed ging. En nu moet ik u eigenlijk iets voorlezen uit Ezechiël 8. Dat doe ik toch eventjes. Ezechiël 8 heb ik niet gedaan zo pas. Hoofdstuk 8. Misschien kunt u het even opzoeken. Vers 4, ik val even middenin. En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei, daarbij Kebar, had gezien. En hij zei tegen mij, mensenkind, sla toch uw ogen op en zie in de richting van het noorden. En toen sloeg ik mijn ogen op in de richting van het noorden en zie, ten noorden van de poort van het altaar van de tempel stond in de ingang een afgodsbeeld van Nijver. Nu ga ik niet verder lezen, dat mag u zelf doen. Misschien moet u dat eens een keer doen. Het is niet zo opgewekt, want er zijn in ieder geval 5 duidelijke kritieke punten. In die tijd, eigenlijk zegt de Heer tegen Ezechiël, weet je wat, die tempel heeft prachtig dienst gedaan en die is van de ene koning ook door de andere koning overgenomen. Dat is een hele tijd zo geweest. Totdat daar intern zoveel misging en er in de tempel notabene afgoderij en verkeerde gewoontes waren. En de Heer zegt eigenlijk aan Ezechiël, kom nou eens mee. Ik heb dat in een andere studie wel eens vergeleken. Dat is misschien een kleine tussenzin. Er kon melaatsheid zijn in het Oude Testament aan je lijf, aan je lichaam. Maar er kon ook melaatsheid zijn aan je kleren. En er kon ook melaatsheid zijn aan een huis. Nou ja, over melaatsheid leest u van alles in de Bijbel. Maar melaatsheid aan het huis, dan moet een priester constateren dat dat melaatsheid is. En als het niet te repareren, als het niet goed te maken is, dan moet het hele huis desnoods afgebroken worden. Nou, hier in hoofdstuk 8, dat is een korte conclusie, vraagt de eigenaar van het huis, Jahweh zelf, het is zijn huis, aan de priester, zo wordt hij echt geduid hoor, Ezechiël, kom eens kijken en ga eens kijken of er aan dat huis melaatsheid zit mogelijk. En Ezechiël wordt meegenomen en die gaat inspecteren. Nou, in het boek Leviticus staat precies, en nummer die ook, als de priester dan zegt, nou, ik weet het niet, dan werd het huis 7 dagen gesloten. En dan werd er nog een keer een soort, nog een keer een onderzoek gedaan. Of het echt melaatsheid was, ja of nee. En hier komt de priester Ezechiël tot de conclusie, ja, het hele huis is aangetast. En nu gaat het niet om woning van meneer D of meneer E. Maar dan gaat het om Jahweh zelf. Die zegt, dit is mijn huis en dat is aangetast. Conclusie, het huis moest dicht. En dat zegt de Heere tegen Ezechiël op een moment dat ze al als ballingen uit Jeruzalem zijn gehaald en al zitten in een vluchtelingenkamp en Daniel al aan het hof is van Nebukadnezar, dat is diezelfde tijd. En zij in een vluchtelingenkamp zijn gestopt. Had ik anders kunnen handelen? Had ik het anders moeten doen? Het is alsof de Heer verantwoording doet waarom ze daar en met elkaar vluchtelingen zijn, in ballingschap zijn gegaan uit Jeruzalem. En Jeruzalem is in puin gegooid en de tempel is verwoest. Kon ik anders? Zei de Heer, nee, je kon niet anders. De conclusie. Heerlijkheid van God, echt hoor, staat er heel precies. Ik kan me doorlezen in hoofdstuk 11, denk ik, staat het. Hoofdstuk 11, als u daar toch nog bij Ezechiël 8 bent, misschien die tekst erbij lezen. Vers 23. Toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad ligt. Die berg ten oosten van de stad, die kent u. Olijfberg. Ja, het kan niet preciezer. Het is heel precies geduid. De glorie van God, weer weg, Ikabod, weg is de heerlijkheid. Weg is de heerlijkheid. Jeremia is een profeet uit die dagen en die heeft ook nog gezegd, u vindt het aan het begin van zijn boek, hoofdstuk 2 en 3, dat de ark zou worden weggehaald en dat die niet meer gemaakt zou worden en dat die niet meer terug zou komen. Dat is een profetie. Dus weer hetzelfde als bij Ikabod van Eli zijn tijd en de jonge Samuel. Precies hetzelfde. Had het anders gekund? Moet de Heer niet zeggen, ik doe verslag, ik doe verantwoording van mijn daden. Zo ongeveer komt het over. Het is heel boeiend. Lieve mensen, in Openbaring 15, maar ik wil u graag Openbaring 11, vers 19 lezen. Openbaring, ja, sorry, het is Bijbelstudie, even bladeren. Hè. Soms denk ik zal het citeren, maar misschien is het toch beter om het even te lezen. Openbaring 11, vers 19. En de tempel van God in de hemel werd geopend. U hebt hem, Openbaring 11, 19. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Waar is die ark gebleven? Ja, dat is een enorme kwestie. En die ark is, voor zover ik weet, in de hemel gezet. Hoe dat kan? Nou, u denkt aan Van Gent en Loos van vroeger. U hebt nu andere transportmiddeltjes ook. Nee, maar hoe dan ook? In de hemel. De heerlijkheid van God is teruggekeerd naar Jaweh, de Ikabod. Toen, Samuel zijn tijd, en de Arkweg en de Shechinaweg. Hier en de Arkweg en de Shechinaweg. Terug naar de Heer in de hemel. En toen is in de tijd van Esra, ik moet het nog even kwijt, een soort terugkeer gekomen. En Esra en Nehemia hebben prachtige dingen uit de ballingschap, die 70 jaar duurde, uit de ballingschap hebben ze toch de stad mogen herbouwen, Nehemia, en de tempel mogen herbouwen, Esra. Er is het verschil tussen die twee. Priester, schriftgeleerde, priester, Esra, Nehemia, stadhouder. Stad en tempel. Nergens leest u dat de glorie van God terugkwam. Nergens leest u dat de ark van het verbond in die tempel heeft gestaan. Dus die tempel die Esra mee mocht helpen bouwen. Nergens. Er hing wel een gordijn. En dat gordijn was er nog in de dagen van onze Heer Jezus. Maar dat is de tempel die bestond toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Een beetje verfraaid door Herodes, dat zei ik zo pas. Maar die was er nog. En dat gordijn scheurde van boven naar beneden. Ik heb vroeger gehoord en ik vond het prachtig. En nu is de toegang vrij. Het gordijn is gescheurd. De hemel is nu open. Zo ongeveer. Ik denk dat het anders is. Er stond al niets achter. Dat was er niet. Het was helemaal weg. Het is alsof de Heer zegt, loop maar rustig door. Het overkomt je niks. Want er is niks meer. Want de Heer Jezus had al eerder gezegd, uw huis worden uw woestel. Dat was dat huis. Dus dat huis door Esra gebouwd. En hij weende over Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk en wijs, en hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Dat huis worden u woest gelaten. En toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, toen scheurde dat voorhangsel. Het was leeg. Het was inhoudsloos geworden. De Heere was er niet meer. De heerlijkheid van de Heere, die eventjes in de tempel is geweest, dat was de Heer Jezus, was naar het oosten vertrokken, waar naar de Olijfberg, en was weggetrokken naar de hemel. Dat beeld ziet u steeds terug. Niet één keer, nu al de derde keer, maar nu is het de Heer Jezus. En toch, zegt de schrift, zal er in de toekomst een nieuwe tempel zijn. En dat is het Ezechielboek. Daar heb ik van gelezen. En Ezechiël krijgt dat visioen in het 25ste jaar van hun ballingschap. Die ballingschap heeft 70 jaar geduurd, zegt de Bijbel. Wat Jeremia het over had, hè, over die brief van Jeremia aan Daniel. Ja, duizelt u misschien, maar laat dat maar even over u heen komen. Desnoods. Maar het is wel heel boeiend hoor. Jeremia heeft een brief geschreven dat het 70 jaar zou duren. Die ballingschap. Van Daniel en zo. En anderen. Die hebben daar heel lang gewoond. En toen mochten ze terug. Onder de leiding van de koningen van Perzië. Is vandaag ondenkbaar. Maar toen is het gebeurd. En Kores heeft gezegd dat het mocht. En toen was er een koning, Artaxasta, die dat weer introk. En een derde die daarna kwam, een Darius, die zei, het mag toch. Zo ging het ongeveer. En ze hebben gebouwd. Nog een keer aan de muur door Nehemia en aan de tempel door Esra. En dat is een geweldige zegen geweest. Maar nooit is de glorie van God teruggekomen. En die glorie van God kwam in de persoon van de Heere Jezus. En toen, ja, toen hebben ze hem eruit gegooid. Ze hebben hem eruit gestenigd. Ja, zoek maar, het is echt zo. Wie heeft u dit gegeven? Hoe is het dit mogelijk? Ze hebben hem op alle mogelijke manieren het zwijgen willen opleggen. En de heerlijkheid van God is naar de Olijfberg gegaan, wenend. Zoals David weende in 2 Samuel 15, zo weende de Heer Jezus op de Olijfberg. Over dat huis en over de stad. En toen is hij vertrokken. Toen is de heerlijkheid van God, dat is op Hemelvaartsdag gebeurd. Toen is de heerlijkheid van God door diezelfde troonwagen, dat is mijn uitleg, van de Olijfberg vertrokken naar de troon van God. En daar is de Heer Jezus nu. En in die tussentijd is de gemeente gevormd. Weer een huis. Woonsteden van God in de geest. U en ik zijn tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Ik ga ervan uit dat dat voor allemaal geldt. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat je vanavond echt een keus maakt en zegt, Heer Jezus, kom ook in mijn hart. Dat je echt gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag dat ik een kind van God ben, dat ik leven uit God heb. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Moet je niet al je zonden leren kennen? Nee, 1 zonde heb je gedaan. Weet je al 2 waarschijnlijk? Ik al een paar meer. Maar als je het nou 1 weet en je zou die ene zonde verloren gaan, ga je dan niet die ene zonde belijden? Ga je dan niet zeggen sorry voor die ene? Nu, erken dat je gezondigd hebt, dat er zonden zijn, talloos veel, en dat jij niet al je zonden kunt belijden, omdat je niet eens weet hoe zonde echt in elkaar steekt. Maar hij, de Heer Jezus, heeft al jouw zonden voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. En hij kende ze allemaal, stuk voor stuk, die van jou. En heeft ze voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. En in ieder die in hem gelooft, zal leven. Heeft eeuwig leven. En vormen nu een huis. Hoe staat? Daar staat omdat de Heilige Geest, nadat je ging geloven in de Heer Jezus, in je is gaan wonen. En van jouw lichaam, let op, zijn tempel. Oh, hè. Het is dus weer een tempel. Zijn tempel maakte jouw lichaam. Tempel van de Heilige Geest. Van Jahwe. Nog preciezer, de Heer Jezus zegt, ik kom bij je wonen. En mijn Vader komt ook als je doet wat ik wil. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in jou. Ja, maar dat is uniek. Dat is heel speciaal. In mij gaan wonen. Uw lichaam is een tempel. Maar er komt nog iets bij. Je kreeg die Heilige Geest als, ook als een onderpand, als een soort voorschot op de toekomstige erfenis. Voorschot, onderpand van de toekomstige erfenis. Door die toekomstige erfenis is nu al voelbaar. De Heilige Geest is daarvan een voorproef, een voorschot. En er komt op het moment dat je ook gaat realiseren dat er 1 Korinthe 12 precies zegt, dat je door diezelfde Heilige Geest die in jou is gaan wonen, door de Geest tot het ene lichaam gevoegd bent, aan één gevoegd bent, gedoopt bent in de Heilige Geest, door tot het lichaam is gestalte gaan krijgen, een woonstede van God in de Geest. Hij woont in jou, maar hij woont ook in het tempel, door de gemeente samen. Dat betekent dat wat steeds het plan van God geweest is, maar wat steeds niet doorging door de ontrouw van mensen en door verkeerd gedrag en door influisteringen van de tegenstander, Dat is nu al waar, in jezelf, in jou, in ons. En nu zegt de Bijbel ook nog dat dit gezelschap, wat nu op dit moment op aarde is, een keer weggaat. En als dit gezelschap weg is, als de volheid der heidenen, zoals dat genoemd wordt in Romeinen 11, opgenomen is, als die weggehaald zijn, als die bij de Heer Jezus zijn en bij God de Vader zijn en in het Vaderhuis gebracht zijn, dan gaat God opnieuw beginnen met Israël. En wat gaat hij dan doen? Een nieuwe start maken. Wat bedoelt hij dan met een nieuwe start? Nou, voordat het echt zover is, sorry hoor, dat is een beetje een rare term. Daarom in het 25ste jaar van hun ballingschap, dat was Ezechiël. Dus er moesten nog 45 jaren komen. Best een flinke hap nog. Maar die is toen al kreeg Ezechiël een visioen. Nou ja, dan bent u een beetje kopschuw. Je denkt, ja, dit soort fantasieachtige verhalen, wat moet ik daarmee? Hoe kan ik? Nou, de Bijbel zegt, als er geen visioenen meer zijn, Spreuken 29, een mooie tekst vind ik voor mezelf. Als er geen, dan gaat het volk verloren. Dan gaat het niet goed. Maar die zijn er wel. En Ezechiël heeft dit gezien alsof het, ja, alsof het op dat moment gebeurde. Maar het moest nog een hele tijd duren. Het duurt nu nog steeds voort, die tijd. Maar er komt een moment dat Israël ontwaakt. Het dal van de dorre doodsbrinden. Dat betekent dat en de twee stammen tot leven komen. En de 10 stammen tot leven komen. Nou, ik zou u nog niet opzadelen met een boek wat ik afgelopen week gelezen heb. Maar laat maar los van wie dat dan zijn allemaal. En waar die 10 stammen te vinden zijn. Je schrik je soms lang als er allerlei theorieën naar je toe komen. Maar ze komen wel in elk geval. Dat heeft de Heere gezegd. En daar wil ik me aan vasthouden. Ze komen. Ook al zijn ze op dit moment nog niet zichtbaar. Ze komen wel terug. Dus al die nare dingen die in Israëls geschiedenis zijn gebeurd worden vergeven. En de Heere gaat verder met zijn plan. En wat is zijn plan? Dat hij gaat wonen bij de mensen. Dat hij gaat wonen daar in Jeruzalem. Heeft hij een plekje voor uitgekozen. Diezelfde tempelberg. Waar Abraham zijn zoon op het altaar legde. Waar David een altaar moest bouwen op de dorsvloer van Ornan of Arona. Daar gaat het gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat dat heel binnenkort op de agenda staat. Ik hoop van harte dat u het ook ziet. En het boek Ezechiël neemt je mee. En laat je zien, ja, maar dan komt er ineens en een volk en mensen dus, en die stromen in de richting van dat beloofde land, zegt de Bijbel, van ze zullen daar komen, in het land, ook die 10 stammen die nu nog zoek zijn, die zullen daar in dat land terechtkomen, of ze er allemaal zijn, of dat er delegaties van zijn, dat laat ik nu maar los, maar hoe dan ook, ze zullen daar komen. En dan gaat dat tempelcomplex verrijzen. Dat is het tempelcomplex in Ezechiël. Nou, en dan kun je nu alle details mee langsgaan en daar kun je echt nog een aantal avonden over doorpraten. Maar wat me opviel vanmiddag nog, weer gekeken, is dat er enorme aandacht is voor de priestervertrekken in het huis. En de dienst van die zonen van Zadok. Heel merkwaardig. Weet u wel, die zonen van Zadok die eigenlijk de dienst overnamen van Eli en zijn zonen. Toen dat niet goed ging. Toen heeft God al gekozen voor Zadok. En die zonen van Zadok zijn hier in het Ezechiëlboek zo bijzonder bezig met en het complex, maar ook met de inhoud in dat complex, namelijk offeren. Priesterdienst. Waarom zouden we dit nu moeten weten? Nou, om echt een keer te beseffen dat wij die nu de tempel van de Heilige Geest vormen, het lichaam van Christus zijn, bij elkaar komen, notabene priesters, koningen en priesters zijn geworden, om offeranden te offeren. De Vader zoekt aanbidders. Wat is dat dan? Dat is de Heere prijzen. Maar niet alleen dank u wel voor het mooie weer. Dank u wel dat Rusland op grote afstand blijft. Nee, dat is dank u wel voor uw zoon, vader. Dank u wel voor uw geliefde. Voor dat schitterende offer. Voor dat enorme heilsplan wat u bedacht hebt. En wat echt daar op dat kruis van Golgotha tot uitvoering is gekomen. Dank u wel daarvoor. Hem prijzen. Offeranden van lof en dank. Het is de vader die aanbidders zoekt. Lofprijzing. En ruimte voor die priesters in het nieuwe tempel van Ezechiël. Ja, de priesters vertrekken. En hele speciale vertrekken. Heilige kamers worden ze zelfs genoemd. Enorme aandacht voor priesters. Dat zijn we nu kwijt. Ja, we hebben er nu. Ja, we hebben ook één. Onze voorganger is natuurlijk een priester. Die doet dat. En die bidt ook beter dan wij ooit kunnen bidden. Want hij heeft daarvoor gestudeerd natuurlijk. Een soort sanctionering gekregen. Allemaal mensenwerk. U bent iemand die de Heere mag bedanken voor de Heer Jezus. En vertel hem nu eens wie hij, de Heer Jezus, is. En je vertelt God de Vader nooit iets nieuws van, nou, dit had ik nog nooit gezien. Dat komt niet voor. Want u komt er bij lange na niet bij al die schitterende dingen van de Heer Jezus. Maar u mag hem wel eren, u mag hem prijzen, u mag hem groot maken, u mag hem bejubelen. En dat gaat straks niet alleen in het Vaderhuis en nu al in de gemeente, maar dat gaat straks ook in Jeruzalem gebeuren. En er komt een stroom van zegen uit die tempel, die nieuwe tempel die daar gebouwd wordt. Die tempelbeek van hoofdstuk 47. En die stroom, waar die zegenstroom komt, daar is zegen, is vrede. De regering van Nederland gaat één keer per jaar met een klein geschenkje naar Jeruzalem. Daar om geloofsbrieven aan te bieden en een klein cadeautje erbij. Ik weet niet wat ze dan meenemen, maar dat doet er ook niet toe. Ze buigen voor hem. Elke knie buigt voor hem. Elke tong belijdt dat hij Heer is. Dat is dan. En een enorme zegen vanuit Jeruzalem. Zo had God het bedoeld vroeger. Een zegen zijn voor de hele wereld. Nou, dat is dan zo. In Salomo's tijd is dat een beetje te zien geweest. En soms in de omgeving van de gemeente ook. Heel voorzichtig. Maar dan compleet. Complete zegen vanuit Jeruzalem. Complete zegen naar alle kanten. Wat een dag zal dat zijn voor hem. En in die tijd, lieve broeders en zusters, zit de Heer Jezus op de troon. En in die tijd vult hij met zijn heerlijkheid die tempel. En in die tijd bent u erbij. Want u brengt de Heer Jezus naar de Olijfberg. Dat nieuwe Jeruzalem wat van God door de hemel neerlaat, Openbaring 21 vers 9. U vormt dat enorme blok diamant, die enorme heerlijkheid. En u vergezelt de Heer Jezus naar de Olijfberg. En vanaf de Olijfberg gaat de Heer Jezus die tempel binnen. En vult die tempel met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. En u regeert mee, want u gaat met hem heersen, regeren die 1000 jaren... Het duurt 1000 jaren, dat is het 1000 jaren durende vrederijk. Een geweldige tijd voor de Heer Jezus. Dit gaat allemaal nog komen. Ja, het duizelt u misschien, denkt, maar u kunt het nog een keer beluisteren. U hoeft mij niet nog een keer te beluisteren, maar dit onderwerp, alstublieft. Ik zou zo graag willen dat u zag hoe belangrijk de Heer Jezus is voor God de Vader. Door de priesterdienst blijkt dat, maar als die priesterdienst staakt, zoals bij de zonen van Eli, de Hofni en Pinehas, het offer des Heren werd gering geacht. Dat betekent dus, nou ja, laat maar lopen of zo, laat maar waaien. Maar het is het centrum. En van de gemeente nu, wat is het centrum van de gemeente dan? Uitstraling naar buiten of eer voor God de Vader? Aanbidding. Ik denk het laatste. Moet dat andere dan niet? Ja, dat moet ook. Maar in de allereerste plaats de glorie voor de Heer Jezus en de aanbidding van de Vader. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt niet primair al die strijders en al die vechters en al die mensen die zo bekwaam zijn in het debat en de debaters. Nee, Hij zoekt aanbidding. En die aanbidding heeft te maken met een tempel. Heeft te maken met priesterdienst. Heeft te maken met een huis van de Heere. Waar het over hem gaat en over hem alleen. Ik hoop van harte dat het kleine stukje wat ik kan bijdragen met de vraag toch weer een tempel in Jeruzalem antwoord, ja. En dan functioneert die tempel voor de hele omgeving. Echt. Dan gaat het echt een tempel zijn zoals God het had bedoeld. Toen al. Met de tabernakel. Later met... Vul maar in. Al die onderdeeltjes heb u gezien. Ik hoop dat u er iets van meepikt. Maar dat u die lijn ziet vanaf het begin tot het eind. En dat de gemeente op dit moment een hele bijzondere plek heeft om dit nu waar te maken. En daarom kunt u niet zeggen, nou ja, daar wachten we dus af. We wachten even af tot die 12 stammen er zijn. En dan wachten we ook af wie er voor het eerst gaat timmeren daar in Jeruzalem aan die nieuwe tempel. En dan zullen we wel eens zien. Nee, maar u mag nu beginnen met tempel van de Heilige Geest te zijn. Woonplaats van God te zijn in de geest. En dat u dan samen met mij de Heer Jezus gaat groot maken. Laat alsjeblieft dat hoofdmotief nummer 1 zijn voor ons allemaal. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we even mochten kijken naar dat onderwerp en dat u ook ziet waar dat vandaan komt uit de Bijbel, uit uw boek. We danken u voor de Heilige Geest die u gegeven hebt om dit te zien en om dat ook met elkaar te beleven. U wilt het ook laten doorklinken in ons hart en in ons hoofd. Misschien mag het zo ook handen en voeten krijgen voor vandaag. Maar ook zicht en visie op de toekomst. We willen u danken voor zoveel aspecten die hiermee verband houden. We willen u danken voor uw genade en voor uw enorme rijkdommen aan kennis en aan genade en liefde. We prijzen uw naam het meest voor de Heer Jezus. U gaf uw zoon, uw enige, die u lief had en u hebt hem overgegeven. En nu is de Heilige Geest in de gelovigen gaan wonen die de Heer Jezus aannam als heiland, als verlosser. En de Heilige Geest is al nu bij ons, in ons, als een voorschot op straks, maar ook als een onderpand, zekerheid. Dank u wel voor alles. We prijzen uw naam. Amen.